De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 61 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En we kunnen er niet omheen. We gaan het opnieuw hebben over Wit-Rusland.
Belarus, man.
Wit-Rusland.
Belarus.
We hebben afgesproken dat het allebei kan.
Oké, dat doen we met niemand minder dan Michiel Driebergen.
Wat zegt hij?
We gaan ze wel vragen als enige Nederlandse journalist in Wit-Rusland / Belarus. Samen met Al Jazeera-correspondent Step Vaze zag hij hoe Belarus zich ontpopte tot een land dat opeens wereldwijd de voorpagina's haalde.
Ja, dat gold natuurlijk ook voor zijn artikelen op de voorpagina van Dagblad Trouw. Maar hoe die stukken Trouw bereikten, dat was wel bijzonder. Dat was alsof Michiel 20 jaar terug de tijd inging. En hij vertelt niet alleen over zijn werk, maar ook hoe hij zag onder zijn ogen dat het sukkelende dagelijks leven in Belarus werd ingeruild voor onveiligheid en toch wel angstaanjagende verhalen, ook persoonlijke verhalen.
Zeker, zeker. Maar we kijken niet alleen naar Wit-Rusland. Gert-Jan volgt de machtswisseling in Montenegro.
Chernagora.
Inderdaad. Navalny.
Navalny.
Heb je ook nog wat over? En ja. Verder mis ik nog iets?
Noord-Macedonië. Op verzoek van Thijs van Willey.
Ah, heel goed. En ik heb het over misschien wel mijn leukste vakantie ooit deze maand, 9 jaar geleden in Rusland.
Journalist, pianospeler, zanger, hardloper, bierliefhebber en moppetapper en ook appartementhouder in Zeeland en Moskou. Joost Bosman is van vele markten thuis. Aan het eind van deze aflevering komt hij met zijn voor ons hoogstwaarschijnlijk onbegrijpelijke grap.
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En we doen er wat mee, jawel.
Zeker, ik ben Floris Akkerman.
Ik ben Gert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast.
Ja, Floris, er gebeurt weer van alles in onze regio. We kunnen niet alles bespreken, maar ik geef toe, ik ga het toch een beetje proberen. Mm-hmm. Ik dacht, ik giet het weer in de vorm van lees- en luistertips. Ja, is dat een manier?
Ik denk een uitstekende formule.
Nou, misschien heb je afgelopen week die voorpagina van Der Spiegel gezien. Nee. Met Das Navalny-complot. Ik had hem nog niet kunnen doorlezen, maar na een attentie van gevierd boekenschrijver Schenk Scheijen bleek het toch zeer de moeite te zijn om eens in dat artikel te duiken. En wat lees je? Dat niet Angela Merkel, maar de Finse president Niinisto, dat hij degene was, of zou zijn geweest, die Poetin ervan heeft overtuigd om Navalny naar Berlijn te laten vertrekken voor medische behandeling.
Ja, dat wist ik al. Had ik geen spiegel voor nodig.
Omdat?
Nou, dat dook al vrij snel, volgens mij 1-2 dagen daarna al op, dat hij de doorslaggevende factorrol was geweest om Navalny naar Duitsland te krijgen.
Jij hebt gewoon zoveel meer gelezen dan ik.
Het is ook logisch, hè? Finland heeft een bijzondere band met Rusland. Deze twee presidenten die ontmoeten elkaar geloof ik zeker 2 keer per jaar.
Ja.
Wil je zeggen logisch, maar goed, er zit een bepaalde logica in.
Is het dan nog wel een goede leestip? Of ga ik nu al gelijk al nat met mijn vorm?
Nee, je gaat er totaal niet nat.
Want ik dacht,
de vloer is van jou.
Misschien is het ook wel aardig, misschien een beetje gekke leestip volgens sommigen. Maar het boek van voormalig Trump-adviseur John Bolton, dat gaat ook in op de beroemde Helsinki-top.
We had a fantastic meeting and now we're capping it with being in Finland. En de hospitality has been fantastic.
Thank you. Waar Trump en Poetin elkaar ontmoeten 2018. Ja.
Met een zendertje waarschijnlijk.
It was a gesture of friendship after the historic summit.
Mr. President, I'll give this ball to you. And now the ball is in your court.
The gift of a soccer ball.
That's very nice. That will go to my son Baron. We have no question. In fact, Melania, here you go.
Of course, everyone joked that the Russians must have bugged it. If it were me, I'd check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House, tweeted Senator Lindsey Graham. Well, it turns out he might have been onto something. There actually is an electronic chip built into the ball. This is the same ball Putin gave President Trump. It's the official Adidas Telstar World Cup soccer ball. And check this out. Each ball has a built-in communication chip. It's right here under the FIFA logo. So how does it work? Well, you download a phone app, and every time you place your phone near the ball, it gives you the latest soccer news. Now, the big question, did the Russians modify that chip to use it as a bugging device in the White House?
And in die top, of op die top, speelde Denisto ook nog wel een hele bijzondere rol. Hij werd trouwens in eerste instantie niet helemaal serieus genomen door beide mannen. Maar en Trump zei nog van Finland, is dat niet een satellietstaat van Rusland? Historisch gezien zou je dat kunnen claimen. Maar goed, misschien toch aardig om even dat hoofdstuk erbij te pakken.
Ja, zeker. Goeie tip. Dan nu de luistertips.
Als je wil.
Ja, graag.
Ja, ja, ik vind het toch wel spannend op deze manier, hoor. Want ik heb toch het idee dat ik allemaal oud nieuws loop te verkopen hier. Maar ja, god, een beetje duiding, hè. Bij BNR spreken we ook buiten de Perestrojkast om met mensen over gebeurtenissen in onze regio. Jij bent bijvoorbeeld regelmatig te horen in de ochtendspits over Belarus, Wit-Rusland. En deze week in het middagprogramma, waar ik dan aan meewerk ook, spraken we Robert van den Noorda, onderzoeksjournalist. En die heeft een bijzonder profiel. Want hij heeft jarenlang in onze regio gewoond en gewerkt als IT'er. Hij heeft zich op een gegeven moment is hij de onderzoeksjournalistiek ingerold en heeft hij zich verdiept in Russische propaganda. En hij heeft ook diverse scheikundige en toxicologische studies gedaan. En dan is het dus niet gek dat we hem spraken over Novichok. Op de website van BNR.nl kun je het hele gesprek vinden, maar hierbij toch alvast even een fragment.
Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Damit ist sicher, Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens.
Het spul gaat vrij snel werken, dus hij heeft kennelijk het vliegtuig kunnen bereiken en daar begonnen die enorme krampen. Dat is wat dat spul doet. Dat zullen al die versies wel teweeg brengen, dat het enorm veel pijn en krampen geeft. Een hoge dosis is dodelijk. Maar hij heeft dus waarschijnlijk die thee gedronken. Ja, dan, ik weet niet wat er voor tijd precies tussen die thee en dat vliegtuig zat. Maar hij heeft het vliegtuig in ieder geval nog kunnen bereiken. Omdat het dus oraal is, heeft die soort vertragende factor voordat het daar effect van heeft. Ja. Op het moment dat het gasvormig is en je ademt het in, dan zou het veel sneller en acuter moeten zijn.
Bij Skripal zou het dus toch op een deurknop gezeten hebben?
Ja, in dat huis in ieder geval. Het huis het spul is zo verschrikkelijk giftig dat ze hebben het huis zelfs helemaal gesloopt uiteindelijk daarmee.
Oh ja? Ja. En zoals aangekondigd, je wilt ook nog even hebben over de Balkan.
Ja, we zakken gewoon steeds verder af, dacht ik. Ja. Vragen van luisteraars, die gingen bijvoorbeeld afgelopen week en de week daarvoor over het nieuwe regeerakkoord van Noord-Macedonië. En ook over de parlementsverkiezingen in Montenegro. En bij die laatste was dan toch wel een soort hamvraag. Kun je stellen dat een van de laatste dictators van Europa nu gaat vertrekken, nu Djukanovic niet in pole position zit voor de formatie? Wat wil je eerst horen?
Meest spannende verhaal.
Ja, dan denk ik toch Montenegro.
Okay.
Want we gaan het ook hebben natuurlijk over Lukashenko straks. En dan zijn er allerlei mensen die zeggen van ja, maar Djukanovic moet je niet vergeten. Het is een beetje vreemde
eend.
Vreemde dictatoriale eend.
In de bed.
Want hij is pro-EU en pro-NAVO. Montenegro is ook onderdeel geworden van de NAVO natuurlijk. En dat is niet wat mensen vaak dan associëren misschien met dictatuur. Ja, ik vroeg toch maar even aan Renier Jaarsma. Die zit in Skopje, politiek analist. Nou, allereerst hoe hij keek naar Djukanovic. Is er nou een dictator of niet?
Ja, dat zou je zo kunnen stellen. Maar ik vind zelf de noemer van dictator iets te stellig om Djukanovic mee aan te duiden. Kijk je inderdaad naar hem als langzittende leider van Europa, ja, dan valt er inderdaad wel iets voor te zeggen. Na drie decennia waarin de oppositie ook vakkundig de mel werd gesnoerd. Maar Djukanovic is ook geen Lukashenko, hij is ook geen Poetin. Ik zou hem zelf eerder in het kamp van Vučić en Orbán scharen. Dat is autoritaire leiders die constant op het randje van het toelaatbare balanceren. Maar dat hij nu niet in de pole position zit, ja, dat is dan weer een soort eufemisme. Het was echt een politieke aardverschuiving in Montenegro afgelopen zondag en Djukanovic's dagen lijken vooralsnog geteld. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij nu tijdelijk niet zelf aan de macht is. Maar het is wel zeker de eerste keer dat hij zo'n duidelijke nederlaag heeft geleden En dat de oppositie, die toch ja, lange tijd op sterven na dood was, zelf nu een regering kan gaan vormen. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat gaat lukken. Want ze hebben een parlementaire meerderheid. Die heeft Djukanovic simpelweg niet. En de opkomst was ook heel erg hoog. 75% opkomst. Dat je ook wel kan spreken van een democratisch mandaat voor verandering. Ik zie wel dat men in Balkancirkels daar met een dubbel gevoel naar kijkt. Ik heb verrassend veel analisten voorbij zien komen die in Djukanovic toch nog wel een stabiele factor zien. Die ook in Brussel relatief warm wordt onthaald. Het probleem waar men nu mee zit is dat de gekozen oppositie bestaat uit een mengelmoes van een aantal toch wel extreme partijen. Zo is het pro-Servische partijverbond de toekomst van Montenegro rabiaat rechts. En willen zij vooral de banden met Servië en Rusland aanhalen en dus niet met de EU. Toch hebben ze wel die angel er meteen uitgehaald, de oppositie, met statements waarin ze ook zeggen dat ze qua buitenlandbeleid dezelfde koers willen varen. Dat was een belangrijk statement, want er kwamen de afgelopen dagen ook wel verhalen naar buiten van minderheidsgroepen in Montenegro, vooral van Bosniaken en Albanese, die in de winst van de pro-Servische partijen een terugkeer naar de jaren 90 zien. Critici vanuit de oppositie zeggen dan weer dat dit door Djukanovic zelf wordt georchestreerd. Hij zou de minderheden proberen in opstand te laten komen tegen de oppositiepartijen door ze als gevaarlijk en racistisch en extreem rechts af te schilderen. Nou, is dat een tactiek die we in de Balkan en ook daarbuiten in Oost-Europa natuurlijk al veel vaker hebben gezien. Dus dat is ook een argument dat niet zomaar valt te weerleggen. Hoe dan ook, Djukanovic zal zeker een stapje terug moeten doen.
Nou, dat was dus hoe Reinier kijkt naar de situatie in Montenegro. Dat blijven we natuurlijk volgen. Maar dan heb je nog Noord-Macedonië. En die vraag van Thijs van Weelij eerder, die ging over, ja, is er al een A4'tje? Is er al een regeerakkoord? En is dat dan één A4'tje of zijn het heel veel pagina's? Nou, Reinier legt uit, een beetje wat meer gericht op de poppetjes ook, die dat regeerakkoord hebben samengesteld, hoe het eruit ziet.
Ja, de sociaaldemocraat Zoran Zaev is erin geslaagd om een tweede termijn als premier binnen te halen, ondanks de nog altijd vrij populaire naamswijziging van het land naar Noord-Macedonië. Maar dat ging wel met de hak over de sloot, want zijn nieuwe coalitie bestaat uit maar 62 van de 120 parlementsleden. Een hele krappe meerderheid dus. Ook zijn er vrij veel concessies gedaan aan de Albanese minderheidspartij, de Democratische Unie voor Integratie, ook wel DUI. Deze wilde aanvankelijk dat er voor het eerst een Albanese premier zou komen, maar die komt er nu alleen voor de laatste 100 dagen van het regeringsmandaat. Ook krijgt het land voor het eerst een Albanese minister van Buitenlandse Zaken. Nou, grappig weet je, hiermee zijn er nu 3 Albanese ministers van Buitenlandse Zaken op de Balkan, namelijk die in Albanië, in Kosovo en nu dus ook in Noord-Macedonië. Het nieuwe kabinetsprogramma werd vorige week gepresenteerd. En daarin geniet de coronacrisis de allerhoogste prioriteit. Het hele programma telt 54 pagina's, waarvan ongeveer een derde gewijd is aan het heropstarten van de economie. Dit noemen ze ook wel de Macedonia Restart. Ze willen daarbij vooral de minder bedeelden ontzien, onder het mom van Grija Sazita, zorg voor iedereen. Daarnaast wil Zaev opnieuw hervormingen doorvoeren binnen het openbaar bestuur en de rechterlijke macht. Maar, dan moet ik zeggen, dit beloofde hij ook aan het begin van zijn vorige termijn en daar is maar weinig van terechtgekomen. Onder andere doordat een van de belangrijkste nieuw opgezette structuren daarvoor, de speciale aanklager, zelf extreem corrupt leek te zijn en betrokken was bij witwaspraktijken. Een van de manieren waarop Zaev dit nu wil beteugelen is middels een nieuwe vicepremier die het voortouw moet nemen in de strijd tegen corruptie. Maar verder wil Zaev vooral op dezelfde voet doorgaan. En dit alles natuurlijk in het kader van toenadering tot de EU. In Brussel zijn de reacties vanuit de commissie vrij positief. Diplomaten daar zien het leiderschap van Zaev en het opgeloste conflict met Griekenland als een soort van positieve uitzondering in een regio waar ja, toch vooral sterke leiders nog altijd de dienst uitmaken.
Nou, ik ben blij dat je bent ingedoken.
Ja, ik ken ook mijn grenzen. Hè? Dus dan voor dit soort kennis, dan benader ik toch even onze contacten in de regio. Want dat... ik weet natuurlijk niet van tevoren of het regeerakkoord van Noord-Macedonië 1 of 2 A4'tjes beslaat. En jij?
Ja, jij had het over zakken verder af naar het zuiden. Dat doe ik dan ook. Want terwijl jij met Montenegro bezig was, mijmerde ik over zon, zee en strand. Ah. Ik had gisteren aan de telefoon een vriend in Kiev en die had deze zomer... Ik bevind me een beetje op jouw terrein, op jouw reispodcast. Maakte deze zomer een reis door Oekraïne.
Jij houdt helemaal niet van reisverhalen.
Nee, soms moet je een beetje uit je comfortzone stappen.
Nou, ik ben heel benieuwd wat we gaan krijgen.
Precies. Nou ja, als je, misschien weet je dat al een beetje. Hij had een prachtige reis gemaakt. Een van een eiland in Oekraïne bij de Zwarte Zee, onbekend. Niet de Krim, maar iets anders. Ik kom er even niet op en zijn naam vergeten. Daarna was hij naar de kust geweest van de zee van Azov. En daar trof hij de gewone Oekraïne in aan.
De gewone Oekraïne.
Ja. Zeg maar de arbeiders, de mannen van Stavast. En niet de rijkaards, de rijke stinkers in Odessa.
Gewoon Petro met de pet.
Juist. En dat bracht me bij mijn eigen vakantie. Anapa, september 2011. Zon, zee, blauw, parasols. Het leek soms wel Hawaii. Mm. Als je van een bepaalde invalshoek van een bepaalde hoek keek. En wat je trok, je hebt aan die Zwarte Zeekust allemaal van die kiezelstranden. En wat je heel veel Russen zag doen, was staand zonnen. Niet eentje, en dan staan ze zo met de handen wijd verspreid.
Maar tegen van die warme tegels aan? Of
nee,
midden op
gewoon midden op
het
strand. Ja, het is 30 graden was het daar in september.
Oh.
En dat is toch om zoveel mogelijk zonlicht
dat ook onder die oksels het lekker bij kleurt.
Precies, dat okay. Je niet zoals wij Hollanders gewoon strak op de handdoek liggen. Nee, ja. Ze pakken zoveel mogelijk zon. Dus ja, poepiebruin waren ze natuurlijk daar. Er was ook nog s'avonds een openluchtdisco.
Nou ja zeg.
Ja, dat is echt helemaal geweldig. Daarin maakten we binnen de kortste tijd allemaal vrienden. Stond je daar gewoon alleen met wijn.
Wat voor muziek wordt daar dan gedraaid?
Nou, daar kom ik zo meteen een beetje op. Ja, dat was van die foute Russische discomuziek. Wel echt dat de volgende dag en de dag daarna nog helemaal in je hoofd blijft hangen.
Ja.
Maar binnen de kortste keren zat je met Sergej uit Jekaterinburg te kletsen en te dansen. En was het één
geheim. Dus jij zat met Sergej te dansen?
Ja.
Wat vond je vrouw daarvan?
En die moedigde het aan, ja. Die dacht even rust. En we gingen ook ergens eten. Een sushi, een beetje zo jaren 90. Van die witte banken achter. Van die loungebanken. En wat stond er in die sushi bar? Was een grote tent met nog een soort van podium op de achtergrond. Dat die avond, ik heb het gemist, de volgende band optrad.
Ja. Mooi.
Mooi, hè?
Rhythm is a dancer.
Precies, ja.
Ja.
Komt-ie.
Oh, dit brengt me ook terug naar al die foute tentjes waar ik ben geweest. Ook in Kiev en Boekarest, waar dan van die diplomaten en veel te rijke ambassadeurs met van die jonge Oekraïense of Roemeense vrouwen dan staan te dansen waar ze niet mee getrouwd zijn. Oh, heerlijk. Snap, hè, geloof ik.
Ja, snap, rhythm and dancer. Die trad die avond op. Ja, ik had niet naar geweest wat ik eigenlijk moeten doen. Maar ja, die sfeer was het toen.
Dat was
echt zo mooi.
Alle Westerse mannen, ook al zijn ze oud of foei lelijk, krijgen prachtige vrouwen. En jij staat met Sergej uit Jekaterinburg.
Dat was een andere avond.
Een andere avond. Ja. Oh ja, en je mist dan ook nog... Nou ja, oké.
Okay. Maar goed, het was schitterend. Het geeft een beetje meteen de sfeer aan waar je leefde.
Nou zeker.
En waar je zat. Als je ook buiten Anapa fietste, dan kwam je uit bij die zomerkinderkampen die uit de Sovjet-Unie nog bestaan en die nog helemaal zo eruit zien met van die wandschilderingen, mozaïeken en vliegtuigen, standbeelden of van die beelden, monumenten bij de entree, bij de oprit. En je had een vliegveld van Anapa en dan moest je spullen afhalen van een soort boerenkar. Daar moest je je koffer vandaan halen. Dat was heel primitief. Inmiddels heeft Anapa een nieuw internationaal vliegveld.
Oh ja.
En het blijkt dat de inwoners van de Krim, want die kunnen daar in Simferopol is ook een nieuw vliegveld, maar ja, alle internationale vluchten gaan niet. Die pakken dus de auto, gaan over die beruchte Krimbrug en staan dan rechtsaf, als ik me niet vergis, naar Anapa om vervolgens vanaf daar hun vakantie ver weg in te slaan.
Mooi. Goed verhaal, zeg. Ja, zie je wel dat je het kan? Mooie reisverhalen, mooie anekdotes.
Ja, maar dit zit diep van binnen.
Ik merk het.
Ja. Ja. Hij Hij kwam aan in Minsk toen er 2 DJ's werden opgepakt nadat zij perimend draaiden op een pro-Lukashenko-betoging. En hij vertrok 3 weken later toen Lukashenko met een machinegeweer rondliep en de oppositie op straat van geen wijken wist.
We hebben het over Michiel Driebergen. Voor zijn ogen zag hij de situatie sinds de presidentsverkiezingen in Belarus escaleren. Het maakte zijn werk voor Dagblad Trouw en Bureau Buitenland er niet eenvoudiger op. Mag ik dan niet zeggen dat hij ook voor Bureau Buitenland werkt? Ja, ja, je kijkt zo zuur.
Nou, voor mij persoonlijk hij daar trouw.
Ja, ja, ze luisteren wel vaak naar ons van Bureau Buitenland. Dat zien we aan de onderwerpen. Maar goed, nu zit Michiel in quarantaine en hoort hij ons wel. Wij spreken hem vanuit de BNR-studio en hij zit ergens in een glazen hok waar hij elk uur gereinigd wordt. Dag Michiel.
Ja, dag kameraden.
Hoe is in je glazen hok? Michiel, je kwam aan op volgens mij op woensdag. De woensdag voor de presidentsverkiezingen. En je vertelde me vooraf, ja, ik ga wel zien wat er gebeurt nog, toch? Je had nog geen vaste opdracht of Trouw hield nog eventjes de boot af. Voelde je al, je bent daar bij bijeenkomsten geweest in de dagen daarvoor. Je had al die arrestaties van die 2 DJ's. Voelde je al, hier gaat wat gebeuren?
Het was natuurlijk zomer. Trouw was een beetje afwachtend. Zo van, ja, we hebben eigenlijk helemaal niet bedacht wat je daar dan in vredesnaam gaat doen. Terwijl ik eigenlijk, ik had me al, denk ik, 1,5 jaar voorbereid op deze verkiezingen voor mijn gevoel. Ik dacht echt, ja, nu gaat het gebeuren. Dat idee, dat had ik wel. Maar goed, met die ogen blikte ik denk ik daar ook rond die eerste dagen. Maar ik vond wel dat er spanning hing. Er waren natuurlijk al heel erg lang bijeenkomsten van de oppositie. En dat was echt iets wat überhaupt al nog nooit gebeurd was. Wat er toen al gebeurd was in die weken voor de verkiezingen. Ja, dus ik keek er zelf zeker met spanning naar uit. Al was die spanning denk ik voor mijn opdrachtgevers nog een beetje lastig te duiden. Maar die hing er wat mij betreft zeker wel.
Ja, wat hing er dan? Wat zag je dan voor je ogen? Je zegt dat het ging gebeuren. Wat ging er dan gebeuren?
Ja, nou ja, de spanning was denk ik in de samenleving al heel erg groot in Wit-Rusland met die coronacrisis. Er was al veel aan de hand, daar waren mensen boos over. Er was een economische crisis al heel lang aan de gang. Dus als ik een jaar geleden aan mensen vroeg van hoe gaat het nou in Wit-Rusland, dan waren er veel mensen die... misschien ken je dat wel, dat gebaar dat ze met hun hand naar de keel gaan. Een beetje dat wurggebaar. Ja, we worden eigenlijk een beetje afgeknepen hier. Mm-hmm. En economisch gaat het hartstikke slecht. Mm-hmm. En die dagen voor de verkiezingen was die onrust en dat protest dus eigenlijk al een beetje op gang toch wel. En ik was met een vrouw mee naar een stembureau. Je kon al vroeg, de vroegverkiezingen kon je al meedoen.
Gewantrouwd door de oppositie.
Ja, zeker. Want daar zou dan de boel worden geflasht. Dat was het idee. En dus ik ging met met een vrouw mee, Irina, die ging dan stemmen in dat stembureau. Maar eigenlijk ging ze vooral kijken of het er allemaal wel goed geregeld was. Nou, dat bleek dus echt een zootje te zijn in dat stembureau. En ik kon mee met haar. Mm-hmm. Er hingen geen gordijntjes voor die stemhokjes. De medewerkers van het stembureau hadden geen maskers op. Dat vond zij ook een bezwaar, die Irina. En eigenlijk na 3 minuten stond er al een agent. Dus de agenten die woonden eigenlijk in dat stembureau. Dus ja, wat gebeurt er dan met die stembussen s'nachts? Dat was ook een beetje zo'n bezwaar. Het kwam erop neer dat ik op een gegeven moment maar ben weggegaan. Na 1 minuut of 4. En dat Irina pas 3 uur later weer naar buiten kwam. Na geïntimideerd te zijn en... Uiteindelijk toch een klacht ingediend, maar die weer niet mogen fotograferen. Nou ja, dat soort spanning, dat hing wel in de lucht. En dat waren dus al de dagen voor die bewuste zondag.
Ja, die bewuste zondag, 9 augustus. 80% voor Lukashenko, op eerlijke wijze gewonnen natuurlijk. Wie twijfelt daar nog over? 10% voor Tikhanovskaya. Je had daarna demonstraties tegen die vervalste uitslag. Vervolgens had bikkelharde politiegeweld met arrestaties, martelingen en verdwenen mensen. Autoriteiten sloten het internet af. Jij moest je werk doen. Hoe kwam het op jou over, deze wat donkere, zwarte dagen?
Ja, zo zie ik ze ook nog wel terug, hoor, die dagen. Mm-hmm. Ze waren zwart eigenlijk, maar in meerdere opzichten. Dus... Ik had ook niet helemaal in de gaten wat, en ik denk eigenlijk niemand daar ook van wat er precies aan de hand was. Omdat het onrustbarende was dat je niks wist. Dus de internet was afgesloten, dat was lastig communiceren. Ook de telefoon viel vaak uit. Er was ook geen telegram, wat ik later hoorde. Ja. Mensen dachten dat er wel was, maar dat was er toch ook echt niet. Mm-hmm. Bij mijn vrienden ook niet.
Telegram, de social media kanaal. Jan, jij weet het beter dan ik.
Ja, van Pavel Durov. En dat is niet de grootste vriend van Poetin en ook niet van Lukashenko. En die hield in ieder geval voor ons in het veilige Nederland Telegram in de lucht.
Ja, dat
hadden andere sociale mediakanalen ook kunnen doen. Alleen dat moet je dan eigenlijk als leidinggevende bijna afdwingen. Want er gebeurt iets in een land en je kiest eigenlijk een kant dan. Hè, want het is politiek geworden. En Durov die koos heel duidelijk een kant daarin.
Ja, maar zelfs Telegram op dat moment lag er dus even uit, begrijp ik, Michiel.
Ja, niet bij iedereen ook hoor. Mm-hmm. Dus het was voor sommigen wel in de lucht. Ik had daar toch wel vrienden ook die wel slim waren. Die werkten bijvoorbeeld bij IT-bedrijven. Die konden het, sommigen wel, anderen konden het niet gebruiken. Maar ja, het naargeestige was vooral dat ik om me heen hoorde dat mensen die ik al gesproken had die dagen daarvoor waren opgepakt. Mm-hmm. Onder andere deze Irina. Mm-hmm. Maar waarom, daar konden we niet achterkomen. En waar ze dan waren ook niet. En wat er precies aan de hand was, wist je dus eigenlijk niet. Ik wist alleen maar wat ik om me heen zag gebeuren. En dat was overdag toch gek genoeg dat het leven enigszins zijn normale gang ging, maar 's avonds.
Kon je overdag gewoon naar de supermarkt, je kon de metro pakken, je kon.
Ja. Mm-hmm. Ja, je kunt koffie drinken in een café, je kon naar de grote winkelcentra, de shoppingmall, je kon kleding kopen, alles, van alles en nog wat. Geen internet, dus vaak was betalen lastig met kaart. Mm-hmm. Maar goed, betalen gaat altijd wel dan. Maar s'avonds gingen mensen protesteren. Dan had ik vaak mijn stuk al geschreven en dan ging ik toch nog naar buiten. En die eerste dagen, vanaf eigenlijk zondagnacht tot en met dinsdagnacht.
Zondagnacht van de verkiezingen.
Ja, zondagnacht waren inderdaad de verkiezingen. Toen begon de onrust op straat. Dat zag je ook rond de stembureaus met name. Dus niet in het centrum eigenlijk, maar vooral rond de stembureaus, overal in de stad. Maar die nacht en ook met name de volgende avond, maandagnacht, staat me bij dat het leven echt levensgevaarlijk was op straat. Zeker als het donker was, dan ik ben naar buiten gegaan natuurlijk, want dat doe je als journalist. Maar je probeert zo dicht mogelijk erbij te komen, maar ook weer niet. En je ziet dan die ME, die oproerpolitie met de bekende schilden. Maar je hoort vooral, en dat was angstaanjagend, het geluid van de granaten. En eigenlijk 's nachts, ik ben toch zoveel mogelijk binnengebleven. Je hoort ook, je hebt toch ook het idee dat wat we nu zien, denk ik, aan beelden, wat we nu terug kunnen zien van de beelden van die dagen, is eigenlijk echt een fractie, denk ik, van wat er echt gebeurd is. Want je hoorde ook schoten. En geschreeuw. En ja, ik weet hoe schoten klinken. Als je weet niet wat er gebeurt. Dus je kunt het niet checken.
Maar je zegt dus eigenlijk, je waande je in een oorlogsgebied.
Ja, die eerste avonden zeker wel. En dat is dan zit je dus gewoon in een buitenwijk, in een woonwijk. Maar dan klinkt het als een soort straatoorlog. Mm-hmm. Wat je vervolgens voor de volgende dag kun je daar lastig iets mee doen, ook voor de krant. Natuurlijk, ik heb mensen gesproken die er dan bij waren, die laten dan filmpjes zien dat ook de demonstranten wel geweld hebben gebruikt, met stenen gooien, maar ook bijvoorbeeld, ik zag een auto, op een van die filmpjes zag je een auto in een politiecordon rijden. Die dingen heb ik niet echt kunnen verifiëren. Je hoort dan later over mensen die zijn omgekomen. Er is ook een herdenking geweest, hè, voor een omgekomen demonstrant. Maar goed, lastig werken. En ook mijn stukken moest ik sturen per sms de eerste 3 avonden naar de krant. Dat was echt iets wat. En moet je voorstellen, als 1 sms niet aankomt, hè, dan heb je dus echt een probleem. Want welke sms kwam dan niet aan? Dus het was best wel lastig om met de arme collega's van Trouw te communiceren. Maar uiteindelijk ging dat wel. Maar het was eigenlijk tot die woensdagochtend. Na die woensdagochtend werd alles veel rustiger en veiliger. Alleen toen kwamen er verhalen over van onder andere mijn Irina. Die dus was opgepakt. Die dus voor de verkiezing al het stembureau had lopen controleren. En zij bleek dus 2,5 dag, twee lange nachten vast te hebben gezeten in die Okrestina-gevangenis.
Beruchte gevangenis, hè?
Met waarschijnlijk duizenden anderen. Of in elk geval honderden anderen. Ik weet niet hoeveel mensen daarin passen, maar... Ja, dezelfde verhalen over niet alleen slaan en schoppen en duwen en bedreigen, maar ook, je kunt het niet anders noemen dan marteling, denk ik. Psychische marteling, fysieke marteling met 34 anderen in een cel voor 4, waar dan af en toe een bak water naar binnen wordt gegooid als ze het raampje open willen zetten. De verhalen die denk ik... Die allemaal nog gedocumenteerd moeten worden. Die ik toen, ik kon haar verhaal toen opschrijven. Maar dat zijn verhalen waar je wel wakker van ligt. En waar ik dus ook nog wel een tijd mee bezig ben, denk ik, in mijn hoofd.
En dat was iets dat Floris mij ook vertelde in een van de vorige podcasts. Toen hij net terug was uit Wit-Rusland. Weet je dat nog, Floris, dat je zei van het is voor de mensen die je daar spreekt heel belangrijk om in contact met jou te staan. Want jij bent ook een soort beveiliging voor hun. Dat als ze worden opgepakt, dat iemand weet wie ze zijn en waar ze waren. En dat je met iemand aan het lopen was, geloof ik. Dat je niet alleen over straat gaat.
Dat je met steun op straat moet zijn, ja. En dat was van tevoren.
Michiel, merkte jij dat ook? Dat de rol van journalist was eigenlijk groter. Jij had een soort bredere functie. Je was een soort schild eigenlijk ook.
Nou, zo heb ik trouwens niet bedoeld, maar goed. Geval, ga door, Michiel.
Ja. Nou ja. In elk geval ogen. Zo heb ik dat zelf heel erg ervaren. In elk geval ben ik hierbij. In elk geval laat ik zien of probeer ik te beschrijven wat hier gebeurt.
Dat is heel dubbel, toch? Want je bent natuurlijk journalist. Dus je bent in principe neutraal. Je bent in principe onafhankelijk. Maar je krijgt natuurlijk toch een zekere... Ja. Sympathie voor die mensen die toch ook als een soort underdog natuurlijk daar tegen die OMON aan het strijden zijn, die oproerpolitie. Ja. Het is heel dubbel. Het lijkt me heel moeilijk om niet heel snel een activistische, subjectieve houding aan te nemen.
Ja, en zeker ook omdat je de autoriteiten eigenlijk niet kunt spreken. Die willen je niet spreken als buitenlandse journalist. En er was ook geen mogelijkheid toe. De OMON-troepen die hadden een soort carte blanche gekregen. Dat vulde je aan alles. Dus die ga je ook niet even op de schouder tikken van mag ik uw commentaar horen? Nee, dat is. Maar je voelt je dus ook incompleet. En dat heb ik nu nog steeds, dat gevoel. Dus na die ruim 3 weken dat ik daar was, dat ik dacht dat ik terugkeerde. En ik dacht van nou, ik denk dat ik de beweging, de protestbeweging heel goed heb kunnen coveren. Maar ik weet niet of ik de situatie zelf nou voldoende in het oog heb. Ook omdat je, zeker als je daar bent, zeker die eerste dagen dus zonder internet, dan ontbreekt het je heel erg aan overzicht. Aan een helikopterbeeld. Dankzij Floris kreeg ik via de Hotmail, die het vaak nog wel deed overdag dan, enkele uren, gek genoeg, leven Hotmail, kreeg ik te horen wat de persbureaus schreven, wat er op sociale media te horen was. Maar dat het ontbreekt je ter plekke vaak aan overzicht. Dus je bent niet compleet. En je bent maar een radar in het geheel. Maar zeker voor de mensen daar getuigen zijn is denk ik... In ieder geval voor mij voelde dat belangrijk. Hoe dat voor de mensen zelf is, ja, dat denk ik ook.
Maar nou zeg je het weer, hè, voor de mensen daar. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik heb ook heel in zo'n positie gezeten. Maar je bent natuurlijk onafhankelijk journalist. Maar je kan dus net niet goed genoeg je werk doen. En je hebt ook emoties. Nee. Je hebt sympathie met die mensen. Dat is zo lastig uit te zetten.
Zeker, zeker, zeker. Want ja, hoe check je verhalen? Hoe check je bijvoorbeeld wat er in de gevangenis echt is gebeurd? Heeft Irina niet de dingen overtrokken die ze gezien heeft, die ze ervaren heeft? Er zijn natuurlijk genoeg getuigenverhalen om voor mij in elk geval om niet aan haar verhaal te twijfelen. Dat zij per se uiteindelijk met haar naam, volledige naam in de krant wilde, dat was voor mij, gaf voor mij ook iets betrouwbaars aan haar verslag. Maar laat ook zien dat voor haar die getuigenrol van mij blijkbaar belangrijk is. Dat ze wil laten zien aan de buitenwereld wat er met haar gebeurd is. Ook al kan dat voor haar consequenties hebben.
Ja, ja.
Maar het blijft lastig. Het is heel lastig. Het was heel lastig werken in die zin. Ook de journalistieke mores zijn lastig. En ja, je bent maar één persoon daar in zo'n enorm grote gebeurtenis. Dat maakt je heel erg beperkt.
Heb je een interviewverzoek voor Lukashenko de deur uit gedaan?
Nee. Ik zou heel graag willen weten wat er in zijn hoofd omgaat. Ik weet het niet zeker nu. Ik denk dat hij nu nog interessanter is dan die al was. Maar je kunt het alleen maar met analyseren doen.
Ja, je kan het aan Kolja vragen, hè? Zijn 15-jarige zoon. Die schijnt ook overal van op de hoogte te zijn nu.
Die is niet meer bij zijn school opgekomen. Opkomen daar, geloof ik.
Nee, die hele school hebben ze wel leeggehaald.
Hij is niet gekomen, ja. Hij is, heb ik begrepen, op zijn school. En die jongen die liep ook met militaire uitrusting rond. Ja.
En waardoor heeft het, denk je, toch dan zo kunnen escaleren? Als je het voor je ogen zo ziet, als je met mensen spreekt. Wat was voor hen de trigger eigenlijk om te zeggen van, nou, nu is het genoeg geweest. We blijven protesteren, we blijven doorgaan.
Met gevaar voor eigen leven.
Met gevaar voor eigen leven, we gaan door. Wat was dat dat de mensen zo dreef en drijft?
Nou ja, ik heb zelf heel erg geprobeerd om niet met de Maidan-revolutie te vergelijken in Oekraïne, hè, 6 jaar geleden. Uh-huh. Waar ik ook probeerde zoveel mogelijk bij te zijn toen. Maar er zijn wel gelijkenissen. Dus de sfeer voorafgaand aan die Maidan-revolutie was toch wel heel erg van dat gevoel van wij worden gewurgd. Ik noem het maar zo. Hè, van uh-huh. Economisch gaat het slecht. Als er toenadering tot Rusland komt op de manier waarop het nu gaat, dat was toen heel erg in Oekraïne het geval, ja, dan is er voor ons geen toekomst hier. Die notie zie je nu ook terug in Wit-Rusland. Die zag je zeker een jaar geleden ook al terug met die discussies rondom die Uniestaat. Uh-huh. De sfeer is anders, daarom is vergelijken lastig, want in Wit-Rusland is men veel, veel positiever over Rusland dan in Oekraïne toen en in Oekraïne nu zeker. Maar de richting waarop het land heen beweegt, waar het land heen beweegt, dat was eigenlijk een soort van no-go voor heel veel mensen. Dat gevoel had ik al wel. En als je dan ziet de opzichtige fraude bij de verkiezingen, kan ik zelf ook wel concluderen, vrij stevig toch wel, dat je gewoon overdag allemaal mensen 80% of 60% met witte armbandjes naar zo'n stembureau ziet komen. Uh-huh. En dat je vervolgens een tegengestelde, letterlijk tegengestelde uitslag te horen krijgt bij datzelfde stembureau. 80% voor Lukashenko. Ja, dat was zo ongelooflijke groteske vorm van falsificatie voor veel mensen. Ja, dat heeft de boel denk ik laten ontploffen op die avond. En de avonden daarna. En dat zal ook niet stoppen voorlopig.
Misschien nog afrondend wat betreft het journalistieke verhaal, Michiel. Want ik denk niet dat alle luisteraars bij kranten hebben gewerkt of bij radiostations. En dat dit best het vermelden waard is. Floris noemde het al even in het intro. Jij bent 3 weken daar geweest. Net als Step Fase van Al Jazeera tegenwoordig. Jullie zijn als Nederlandse journalisten, noem ik het even, daar het langst geweest. En dat is helaas geen vanzelfsprekendheid meer. Hè? Dat een opdrachtgever of een werkgever in de journalistiek 3 weken lang vanuit 1 gebied je stukken afneemt. Of je reportages wil uitzenden. Hoe kan je uitleggen hoe belangrijk het is voor jou ook als journalist om daar dus echt 3 volle weken te zijn? En wat je daardoor veel beter kan opschrijven of vertellen aan ons bijvoorbeeld?
Ja, die keus van de 3 weken, dat was, of ruim 3 weken zelfs, hè, dat was uiteindelijk toch vooral ook mijn eigen keus. Ik ben freelancer, dus ik probeer zo goed mogelijk verslag van iets te doen. En ik ben heel erg blij dat in dit geval bijvoorbeeld Trouw dan ook zo lang dat wil blijven volgen en mij daarin steunde. Dus veel oog had voor het gebied. En voor wat er gebeurde. Die gebeurtenissen waren ook hartstikke belangrijk. Maar ik was blij dat ik er echt een aantal dagen voor de verkiezing al kon zijn. Ook intensief aan het werk ben gegaan. Dan kun je het hele proces zien. En dan denk ik dat ik nu ook met meer recht, tussen aanhalingstekens, kan zeggen dat ik eigenlijk zeker weet dat die protestbeweging, misschien zal die uiteindelijk kleiner worden, maar dat die niet zal uitdoven. Dat die niet zal uitdoven voordat Lukashenko vertrokken is. Of dat nou, weet je, voor mij is het dan eigenlijk bijna niet meer zo belangrijk of dat nou 3 weken duurt of 3 maanden of 3 jaar, bij wijze van spreken. Dat zou wel heel erg lang duren. Dat verwacht ik echt niet, want die beweging die dooft niet uit. En dat kan ik nu denk ik met meer vastigheid zeggen dan als ik er slechts een week was geweest. Nu weet ik dat de mensen zullen doorgaan met wat ze aan het doen zijn, maar ja, waarschijnlijk in andere vormen. Maar ja, om die sfeer te ervaren. Want het was natuurlijk niet alleen maar angst. Dat was het zeker de eerste dagen wel, ook voor mij. Maar het was ook, spectaculair hoe die grote massa's mensen zich organiseerden. Eigenlijk zonder leider of zonder vast vooropgezet plan. En dat zijn dus allemaal dingen die nooit gebeurd zijn in dat land. En dat is fascinerend om daar om daarbij te zijn. Maar dan moet je natuurlijk ook wel opdrachtgevers hebben die je verhalen publiceren. En dat staat of valt daar natuurlijk wel mee. En dat was gelukkig heel erg goed.
Ja, we zagen op Twitter ook vredelievende foto's van jou vanaf het platteland met komkommers, charmante huisjes. Je had een heerlijke soep. Die protesten vinden plaats in de steden. Heb je enig idee hoe ze op het platteland tegen Lukashenko aankijken? Hij spiegelt zich graag aan het boeren leven immers.
Ja, ik had inderdaad tegen de krant gezegd, maar ik moet echt kijken hoe ze op het platteland tegen deze hele opstand aankijken. En nou, dat vonden ze dus een goed idee. Maar eigenlijk was het voor mij ook een mogelijkheid stiekem om even weg te zijn uit de stad. Ik had het een paar dagen daarvoor geprobeerd en toen stonden er dus letterlijk roadblocks op de ringweg. Dus dat ging gewoon niet. Ik kon de stad niet uit. Een paar dagen later ging dat prima en heb ik eigenlijk gewoon even adem gehaald in het bos en met twee vrienden daar. En inderdaad, ja, het Wit-Russische boerenland is schitterend en heel stil. En er was ook nog goed eten bij zo'n agrotoeristische plek. Maar wat ik daar vooral heb gemerkt is dat mensen heel erg bang waren. Dus men wilde eigenlijk vooral dat de situatie in de stad niet richting het platteland zou komen. En dat is misschien deels ook zo Lukashenko nog een basis heeft. Dan is wellicht de angst voor verandering zou een gedeeltelijke basis kunnen zijn. Al weten we ook wel dat in alle provincies, steden, maar ook in kleinere stadjes, dorpen, dat daar ook protesten zijn. In ja, nog steeds,
zoals in zijn eigen geboorteplaats is hij een soort van afgewezen of kan hij niet meer op sympathie rekenen of steun rekenen.
Inderdaad, ja.
Die arrestaties, deze week zagen we arrestaties van studenten. Dat je denkt van ja, die werden gewoon letterlijk van het schoolplein of van de universiteit geplukt. Panzerwagens in de straten, Lukashenko met een machinegeweer voor zijn paleis. Dat zijn allemaal acties van de autoriteiten. Is het nou angst of is het machtsvertoon wat ze hiermee proberen uit te stralen? Wat wil het zeggen?
Ik weet het niet. Wat denk jij, Floris? Ik weet het niet zo goed. Ik vond het heel erg koddig. Lukashenko met zijn geweer. Ook na een dag waar ik bij was. Dus je ziet dan dat de demonstranten werkelijk niet aan het provoceren zijn. Ik wist ook zeker dat ze niet die versperring door zouden breken. Dus als je dan een uur later zat ik in mijn appartement en ik zat mijn stuk te typen en ik zag wat iedereen zag op dat moment. Hè? Lukashenko in vol ornaat met een wapen. Ja, dat is idioot. Zelfs in die context zag het er heel erg gek uit. Wellicht is het een manier om een verhaal te creëren. Van een mogelijke of op handen zijnde coup of iets dergelijks. Ik weet het niet. Ik vind het heel lastig om in zijn gestel te duiken, mentale gestel, zeg maar.
Ja, deze dagen is het topoverleg, hè? Dus in Minsk en Moskou. Ministers, premiers ontmoeten elkaar. Er komt een ontmoeting aan tussen Lukashenko en Poetin. Ik krijg dan de vraag van hoe gaat het nu verder? Heb je het idee dat... Wat is jouw idee? Heb jij het gevoel dat de oppositie op dit soort gesprekken zit te wachten? Tussen Minsk en Moskou?
Nee, zeker niet. De oppositie zit hier natuurlijk zeker niet op te wachten. Althans niet op deze manier. Alleen ik denk dat Rusland uiteindelijk wel met een oppositie zou kunnen praten. Nu lijkt het er een beetje op alsof Lukashenko eigenlijk een soort overgangssituatie of overgangsregering is voor een grotere rol van Rusland. In nog grotere rol van Rusland in hun buurland. En dat Lukashenko zo lang mogelijk mag blijven zitten. Totdat Rusland de zaakjes naar hun wens op orde hebben.
Ja, Lukashenko staat zwak natuurlijk. Dus ze kunnen doen en laten met hem wat ze willen.
Daar lijkt het inderdaad op. Mm-hmm. En op lange termijn is het voor de demonstranten, denk ik, echt een punt dat Lukashenko weg moet. En ik weet dat er onder hen velen zijn die veel met Rusland hebben. Die voor Russische bedrijven werken, et cetera. En helemaal geen hekel aan Rusland hebben. Maar de vorm van een uniestaat, als daar weer aan wordt gedacht, van echt nog nauwere integratie, dat voor hen ook eigenlijk een onbegaanbare weg is voor een toekomst. Voor veel van deze demonstranten geldt dat, denk ik. Dus de houding van hen is heel, heel genuanceerd, denk ik. Niet zwart-wit, maar wel van een samenwerking met Rusland, bondgenootschap, prima. Maar een uniestaat, liever niet.
Wat gaat daarin te ver?
Kan ook groter worden. En dat, ik denk dat dat te ver gaat voor de meeste demonstranten, absoluut.
Ja. Want waarom? Wat zien ze daar niet in zitten?
Ik denk toch dat er zit ook een ze noemen het zelf niet zo, maar ik zou het zelf zo noemen, een soort patriotisch element in deze beweging. Dus er zit ook iets
rood vlag.
Juist, precies, daar zie je het al aan, hè? Zo'n symbool. En we zijn allemaal samen en we kunnen dus samen een nieuw land bouwen op een of andere manier. Er zit dus ook veel hoop in. En ik denk dat als die hoop zou worden gekanaliseerd door een buitenland, welk buitenland dan ook, dat echt averechts werkt. En dat die energie of die woede die zich nu op Lukashenko richt, dat die zich ook op een buitenland kan richten. En dat kan dus ook Rusland worden.
Ja. Je zit nu in Nederland. Heb je nog contact met Irina? Hoe is het met haar?
Ik heb weinig direct contact met haar, maar ik weet hoe het met haar gaat. Ik weet dat ze echt herstellende is, maar zij is wel iemand die elke dag moet werken om rond te komen.
Ze gaat nog wel de straat op, ondanks de ervaring in de gevangenis.
Ja, dit is iemand die niet ophoudt. Mm-hmm. Die niet voor bedreiging. Het ergste is er eigenlijk al overkomen, zou je kunnen zeggen.
Oké. Dankjewel, Michiel Driebergen, voor je bijzondere 3 weken dat je ons hebt geïnformeerd over wat zich in Minsk en daarbuiten plaatsvindt voor Trouw en VPRO's Bureau Buitenland. En blij dat je ook bij ons te gast bent nu geweest. Dankjewel.
Insgelijks dank, heren.
Joost Bosman, daar ben je weer. We hadden eerder deze week even contact en toen vroeg je wat voor mop je eigenlijk kon brengen. En toen zei ik eigenlijk iets zo plat, zo ordinair, zo seks mogelijk. En jij schreef eindelijk als een soort van opluchting. Je mag los.
Ik heb me er toch maar niet aan gewaagd. Ik dacht namelijk dat je een grapje maakte.
Oh, dus we krijgen toch een keurige versie van Putin.
Het is wel een hele harde mop.
Oh, nou,
mag dat ook?
Ik hoop dat je daarmee wat goed maakt.
En een actuele mop.
Als we maar afspreken dat we binnenkort een schuine mop, platte mop van je tegenkomen.
Schuine bakken, die schud ik zo uit mijn mouw. Daar draai ik me ook niet van om.
Oké, eerst nog even de keurige harde mop.
Ik zou zeggen, reserveer er de volgende keer maar een hele podcast voor.
Is goed.
Goed, komt-ie.
Ja,
gaat over Navalny. We weten, hij is van de week is verklaard door de Duitse autoriteiten dat hij inderdaad vergiftigd is met waarschijnlijk dat Novichok. Dmitri Peskov, de Kremlin-woordvoerder van Poetin, houdt een persconferentie en kondigt aan dat er nu toch een strafzaak geopend gaat worden.
Zo.
Dus journalisten voor zijn neus, die zijn hooglijk verbaasd natuurlijk. En een van de journalisten die vraagt, is er dan al hebben jullie al een dader op het oog? Nee, zegt Peskov, maar we gaan het tot op de bodem uitzoeken. En we zullen hem pakken en we zullen hem bestraffen. Die vuile smeerlap die uiteindelijk het leven van Navalny gered heeft.
Nou, dat is dan die arts of niet? Of wie gaat het worden?
Ja, waarschijnlijk. Hè? Een kluitje artsen, de piloot.
De piloot.
Met piloot, die is natuurlijk als eerste begonnen met de route in het eten. Toch?
Ja, daar ging iets mis.
Dat hadden ze nooit verwacht.
Nee, het is wel snel natuurlijk.
Ja.
Ja, mooie mop, Joost.
Dank je.
Dank je wel. Ik heb voorzichtig gelachen, omdat het toch een beetje een triest verhaal is.
Ja, ja, maar goed, dit zijn harde moppen die je ook in Rusland hoort. Die horen erbij.
Die horen erbij en die moeten ook gemaakt worden om de boel te bekritiseren. Humor is het beste.
Ja.
Oké, man.
Ben ik met je eens.
Dankjewel. En ik kijk uit naar die schuine mop.
Okay.
Verras me de volgende keer. Ons.
Ik ga ze allemaal eruit gooien.
Dat is goed.
Groetjes, hè?
Ja, paka, paka.
Paka, paka.
Калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.